Ja, de vorige keer zijn we gebleven inderdaad in Hebreeën hoofdstuk 8, vers 5 ongeveer. Hoofdstuk 8 begon met, en dat heb ik in mijn Bijbel dik onderstreept, omdat er staat in vers 1 de hoofdsom nu der dingen, dat is dus het allerbelangrijkste van de hele brief, is dat wij hebben een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand der majesteit. Nee, het staat er, troon der majesteit in de hemelen. Ja, vorige keer zei ik steeds in de hoogste hemel, en dat komt omdat het in Hebreeën hoofdstuk 1 staat. Maar goed. Maar inderdaad, een hoge priester gezeten op de troon van de koning. En daar heb ik de vorige keer, ben ik daar uitgebreid op ingegaan. Dat doe ik nu niet weer. Ik noem het alleen nog even dat dat inderdaad de hoofdsom was. En daarna werd er weer gesproken over de tabernakel in vers 2. Dat de Heer Jezus is een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels. Van de echte tabernakel namelijk. En niet van de tabernakel die Mozes opgericht heeft. Want er staat erachter, er staat welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Niet de tabernakel die door Mozes werd opgericht. Maar hij is een bedienaar in de hemel zelf. Want onder andere de hemel, dat is waar de tabernakel een beeld van is. Dan wel van de hele nieuwe schepping. Dan wel van de gemeente. Dat is maar net van welke kant je binnenkomt. Maar al die dingen zijn juist eigenlijk alles wat met de nieuwe schepping te maken heeft. Daar is het een beeld van, want het spreekt uiteraard over eeuwige dingen. En de nieuwe schepping, die is eeuwig. En dan nogmaals, hij is pas die bedienaar des heiligdoms geworden uiteraard vanaf de dag van zijn opstanding. Vanaf de dag dat hij ook een nieuwe schepping werd. Want als oude schepping dienst doen, ja, dat heeft niet zoveel zin. Dat hebben we in hoofdstuk 7 gezien. Dat nou juist het probleem was van die priesters van het oude verbond, dat zij altijd stierven. En de Heer Jezus Christus als de opgewekte heeft nieuw, onverderfelijk, onvergankelijk leven ontvangen en tot stand gebracht. En hij zal niet weer tot verderving wederkeren. Hij blijft namelijk altijd en daarom is hij onze ideale middelaar met God, dan wel onze ideale hoge priester, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Maar dat is ook nog Hebreeën hoofdstuk 7, maar omdat een aantal van jullie de afgelopen keren niet waren, noem ik dat soort dingen nog maar even, om een beetje een draad op te pakken. En dat dat vanaf de dag van zijn opstanding is, dat wordt ook weer bevestigd in Hebreeën 8 vers 4. Daar staat, want indien hij, namelijk de Heer Jezus, op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. In de dagen van de Heer Jezus waren er namelijk al priesters die naar het oude verbond offerden. En de Heer Jezus, hebben we gezien, die was geen priester. Hij werd pas priester, hoge priester met name, in zijn opstanding. Nou goed, even kort wat inleidende woorden, want wij waren gebleven de vorige keer in vers 5. Waar staat over die wet, dat oude verbond, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Dat wil zeggen, en dat hebben we ook wel al vaker gezien, dat de wet met alles wat daarbij hoort, alle wetten, alle inzettingen, ook met betrekking tot de priesterdienst, tabernakel, hoge priester, priesters en offers, etc. Zij dienen als voorbeeld en zij dienen als schaduw van hemelse dingen. Die zin is misschien wat moeilijk, maar dat welke aan het begin van vers 5, dat slaat op de wet uit het voorgaande vers. En dan staat er welke het voorbeeld en de schaduw dienen. Eigenlijk is ze dienen als, zouden wij nu zeggen, hè? Zij dienen als voorbeeld en schaduw. Zij dienen niet het voorbeeld en de schaduw. Nee, zij dienen eigenlijk Juist waar het een beeld van
waar
is.
Waar dient het voor? Waar is het voor?
Ja, als je het zo zegt. Ja, ja, inderdaad. Waar dient het voor? Het dient als voorbeeld, maar dat woordje als vinden wij niet in onze Bijbels. Maar dat is wel de strekking ervan. Het dient als voorbeeld en als schaduw van hemelse dingen. En dat schaduw vinden wij ook in Hebreeën 10 vers 1. En dat is wel goed om dat vers daarnaast te leggen. Want daar staat het zo concreet mogelijk. Hebreeën 10 vers 1. Daar staat eigenlijk hetzelfde hoor als in het eerste deel van Hebreeën 8 vers 5. Alleen misschien iets duidelijker in onze Nederlandse taal. In Hebreeën 10 vers 1 waar staat: want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. De wet die heeft, dan wel die is, dan wel die functioneert als een schaduw der toekomende goederen, wil zeggen van toekomende goederen. Dat spreekt over toekomende goederen. Van alles wat vanuit oud-testamentische tijd bezien toekomende goederen zijn. Want ja, toekomende goederen is ook een moeilijke uitdrukking. Maar het is eigenlijk ook, dat is ook alles wat met het nieuwe verbond te maken heeft. En met de nieuwe schepping. Heet allemaal toekomende goederen. In tegenstelling tot stel je voor dat je nou onder de wet leeft, dan heb je tegenwoordige goederen, dat is tijdens de wet en onder de wet. En als je dan spreekt over toekomende goederen, gaat het over dingen die na de wet tot stand gebracht zouden worden. En daar spreekt de wet dus van dingen die toekomend zijn, die na de wet tot stand gebracht zouden worden. Alleen in onze dagen is dat inmiddels gerealiseerd. Dus als wij de uitdrukking toekomende goederen lezen, hoeven wij niet per se letterlijk in de tijd aan de toekomst te denken. De toekomende goederen zijn alle dingen die tot stand zijn gekomen vanaf en door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En heb ik het zo breed mogelijk gezegd. Maar goed, maar hier staat in ieder geval ook duidelijk dat de wet functioneert als schaduw. Dan wel afschaduwing van die toekomende goederen, dan wel het nieuwe verbond. Dan wel, als je het zo concreet mogelijk wil hebben, en dat is misschien het makkelijkst om voor te stellen, het is een schaduw van de opgewekte Christus. Want daar begint alles, daar begint de nieuwe schepping, daar beginnen die toekomende goederen, daar begint het nieuwe verbond, het nieuwe leven, daar wordt de geest uitgestort. Noem al die dingen maar op. Al die dingen die in het Oude Testament beloofd waren, worden vervuld in en door de opstanding van de Heer Jezus Christus. In 1 Korinthe, daar wordt ook gezegd dat in hem alle beloften Gods, zoveel als er zijn, maakt niet uit welke belofte, alle beloften Gods, zoveel als er zijn, die zijn in hem, ja, en die zijn in hem, amen. Dat wil zeggen, in hem worden ze vervuld. En dat is het meest concrete om voor te stellen. Dat al die dingen spreken over de opgewekte Christus. En wat daar en wat hij tot stand heeft gebracht. Want daarnaast kan je natuurlijk al die dingen wat Christus tot stand heeft gebracht onderverdelen. Dat gebeurt ook wel. Maar dit lijkt me het duidelijkste om het zo naar voren te brengen. Goed. Hebreeën 8 vers 5, gaan we naar terug. Die wet die dient als voorbeeld en als schaduw. En schaduw is geen licht. Ja, dat is natuurlijk open deur, hè? Schaduw is geen licht, nee. Een schaduw wordt gevormd door licht wat juist onderbroken wordt. Alleen als je een schaduw van een bepaald beeld ziet, dan zie je niet het beeld zelf, zo stond het ook in Hebreeën 10 vers 1, dan zie je niet het beeld zelf, maar dan zie je een afdruk, een plaatje. En als de zon wat lager staat, dan wordt het schaduw wordt het wat langgerekter en dan is het moeilijker om de ware vorm daarin te zien. En het is dus ook vrij moeilijk om in de schaduw, in de wet, in het Oude Testament, Christus te zien. Want er zijn genoeg mensen die zich bezighouden met de Bijbel. En er zijn ook vast mensen die zich bezighouden met name met het Oude Testament. Maar men ziet Christus daar niet in. En toch zegt de schrift dat het Oude Testament, inclusief de wet en alles wat daarbij hoort, spreekt over de opgewekte Christus. En als je dat niet ziet, dan heb je er vrij weinig aan. Laten we direct maar naar 2 Korinthe 3 gaan, want daar staat dat inderdaad, in 2 Korinthe 3. Want dat is het algemene beginsel eigenlijk, wat je zou moeten weten als je je bezighoudt met de Bijbel, dat de Bijbel op alle bladzijden, op wat voor manier dan ook, spreekt over de Heer Jezus Christus. Alleen in het Oude Testament ligt dat verborgen, en in het Nieuwe Testament wordt ons dat geopenbaard. Want het Oude Testament is de schaduw, en het Nieuwe Testament brengt het beeld zelf naar voren. Spreekt vrij uit van de opgewekte Christus. Dat gebeurde niet in oud-testamentische tijd. Dat was allemaal bedekt en allemaal op een verborgen wijze. Er staat in 2 Korinthe hoofdstuk 3. Daar wordt namelijk vanaf vers 7 ook een vergelijking gemaakt tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dan staat er in vers 14... Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments. Dat gaat met name over de ongelovige Joden. Die lezen het Oude Testament, maar er ligt een bedekking op en zij zien Christus daar niet in. Er blijft een deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt. Dat wil zeggen dat de bedekking eraf gaat zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Die bedekking namelijk. Het wordt door Christus teniet gedaan, maar Christus wordt daardoor ook geopenbaard als de bedekking eraf gaat. Maar dus, nou, lees eens maar eens verder. Het staat in vers 15. Maar tot de huidige dag, wanneer Mozes gelezen wordt, dat wil dus gewoon zeggen het Oude Testament. Dat wordt in dit verband synoniem verklaard, Oude Testament of Mozes. Mozes is, wordt verantwoordelijk gehouden in ieder geval voor de eerste 5 boeken. En ja, de rest van het Oude Testament wordt daarbij ingerekend. Tot de huidige dag, wanneer Mozes, dus het Oude Testament, gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Namelijk op het hart van de ongelovigen. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel, de bedekking is dat, wordt weggenomen. En dan zullen wij Christus ook zien in het Oude Testament. Een ander schriftgedeelte in dit verband is door de Heer zelf in Johannes hoofdstuk 5. In de laatste versen. Ik lees maar vers 39. Vanaf vers 39 begin ik dan maar. Daar heeft de Heer Jezus, zoals zo vaak in het Johannes-evangelie, een twistgesprek met de Joden. En hij zegt in vers 39, onderzoekt de schriften. En dan moet je dus bedenken dat in de dagen dat de Heer dit zegt, dat de enige schriften die er waren, was het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was nog niet geschreven. Niks, geen letter. Ook geen evangelieën. Dus allemaal na de opstanding pas geschreven. Dus als er gezegd wordt, onderzoek de schriften, spreekt het over het Oude Testament. Dat kan niet anders. Er staat onderzoekt de schriften. Er staat dus ook niet, dat vind ik wat een mooie, er staat niet lees de schriften, maar er staat onderzoeken.
Zoek wat eronder ligt.
Je moet zoeken wat eronder ligt. Waaronder? Nou, onder die bedekking. Onder dat deksel. Wat zit daarachter? Dat is altijd de vraag als je met het Oude Testament bezig bent, op wat voor manier ook. Wat betekent dit? Wat ligt hierin verborgen? Je kan nog niet eens zeggen, wat wordt hier ons geopenbaard? Nee, je zou moeten zeggen, wat ligt hierin verborgen in dit verhaal, in deze inzettingen, in deze geschiedenis? Dat is altijd de vraag. Onderzoekt de schriften, want gij meent in hetzelfde het eeuwige leven te hebben. En daar hadden ze wel gelijk in, want daar was leven in. Alleen dan moet je niet oppervlakkig de schrift lezen, want als je het oppervlakkig leest, dan is het voor de Joden regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Dat is Jesaja 28. En gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, en wordt twee keer wordt het herhaald. Dan zie je alleen maar regels en wetten en voorschriften, en dan ga je kapot aan, staat erbij. Nou ja, dat is met het Joodse volk gebeurd, en dat is daar ook geprofeteerd. Maar je moet dus onderzoeken. Er ligt namelijk wel degelijk eeuwig leven in die schriften. Maar staat erbij, in het laatste gedeelte van vers 39, dat die het zijn, die schriften, die van mij getuigen. Die schriften, die oud-testamentische schriften, die spreken over Christus. En wat was het probleem met die Joden? Ze zeggen te geloven in wat de schrift leert, maar, hier in vers 40 staat, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ze zeggen te geloven in Mozes, maar ze willen niet komen tot de Heer Jezus Christus. En dan zegt de Heer, nou dan geloof je dus ook niet in Mozes. Want er staat in vers 45 en wat daarna volgt. Dus dat meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, als je de schrift geloofde, als je het Oude Testament zou geloven, dan zou je ook in mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Want die dingen worden verondersteld één te zijn. Alles wat spreekt in het Nieuwe Testament over de Heer Jezus Christus moet ook gevonden kunnen worden in het Oude Testament. Alleen dat is niet zo makkelijk. En daarom hebben de vertalers onder vers 46 maar 1, 2, 3, 4, 5 schriftplaatsen bijvoorbeeld afgedrukt. Waarop een verborgen wijze gesproken wordt over de komst van de Messias. En nou, daar houdt het eigenlijk wel bij op. Dat is eigenlijk het enige wat altijd aan de oppervlakte ligt, dat ooit de Messias zou komen. Dat is wat in het Oude Testament, nou ja. Ik bedoel, er staat Deuteronomium 18 vers 1800, daar staat dat de Heer een profeet als Mozes zou zenden. Nou ja, dan weet je dan dat er ooit een keer een profeet komt. En daar wachten ze inderdaad nog steeds op, ja, totdat die ooit een keer komt. Omdat ze niet geloven dat die al gekomen is. En daarom ligt er nog steeds een bedekking in en over het Oude Testament. En ik zal meteen toegeven dat het lastig is om het de Heer Jezus Christus in het Oude Testament te ontdekken. Dat gaat ook niet in één keer, dat gaat stapsgewijs. Ja, als ik daar nu voorbeelden van aan moet gaan halen, dan... Ja, dan kan ik ook de hele avond wel bezig blijven. Alleen waar het om gaat is dat dit het beginsel is. Altijd als je leest in het Oude Testament, wordt er gesproken over de opgewekte Christus. Dat kan niet anders. Of wat daarmee samenhangt. Dus als je ooit een keer een preek hoort vanuit het Oude Testament en men spreekt niet over Christus, dan is er iets mis. zo heel cru gezegd, maar ja, zo is het wel. En ook in die tabernakel, om dan weer terug te gaan naar Hebreeën, ook in die tabernakel zijn er dingen die spreken over het werk van de Heer Jezus Christus. Alleen daar komt hoofdstuk 9 pas aan toe, dus ik schuif dat even voor mij uit, omdat het ook niet, dat zijn ook geen eenvoudige dingen om zo even terloops te noemen. Dat gaat nog eenmaal niet. Maar het gaat erom, en dat is het principe wat je vast moet houden, dat het Oude Testament spreekt over Christus. En wij zouden, is dan de bekende uitspraak, wij zouden ook het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Want als wij het licht van het Nieuwe Testament hebben ontvangen en wij weten wie de Heer Jezus Christus is, wij weten wat zijn werk is, wat hij doet en wie hij is, en wij weten over de gemeente en wij weten over de toekomst van Israël, dan leren we al een stuk meer in het Oude Testament.
Dus als je het beeld gezien hebt, is de schaduw wat makkelijker te herkennen.
Inderdaad, ja. Inderdaad. Ja, dat is het verhaal. Nou goed, verder in vers 5. Daar staat, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken, dan wel volmaken zou. Er werd namelijk door de Heer tot hem gezegd, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Mozes was op de berg Sinaï. Hoe lang? 40 dagen en 40 nachten, maar daar kom ik zo nog op. Was hij op de berg Sinaï en daar heeft hij de wet ontvangen. Daar heeft hij alle inzettingen met betrekking tot de tabernakel ontvangen. En hij heeft er ook wat gezien op die berg. En daar heb ik de vorige keer ook al wat over gezegd. Omdat er zijn namelijk twee meningen, twee ideeën over wat Mozes gezien heeft. De ene groep van mensen die zegt, nou, Mozes die heeft een schaalmodel gezien van de tabernakel. Want hij moest de tabernakel maken en inrichten. Dus de Heer heeft hem laten zien hoe dat eruit moest zien. En dan kon Mozes dat nabouwen. Of Mozes heeft dingen gezien van het nieuwe verbond over de opgewekte Christus. En naar aanleiding daarvan moest hij de tabernakel bouwen en inrichten. En in het hele verband van waar het hier staat, is dat uiteraard het meest logische. Want er wordt al gezegd, bijvoorbeeld in vers 2, dat Christus een bedienaar is van het heiligdom, namelijk van de ware tabernakel, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Want die mens die die tabernakel heeft opgericht, dat was inderdaad Mozes in Exodus 40, laatste hoofdstuk van Exodus. Dus het lijkt mij niet moeilijk om de conclusie te trekken dat Mozes inderdaad die dingen van het nieuwe verbond gezien heeft en dat hij daar een uitbeelding van moest maken. Dingen die, hoe zeg je zoiets, die vorm geven aan de eigenschappen en kenmerken van Christus en van zijn werk. Ik zit altijd te denken, dit is zo algemeen, hè? Kijk, en als ik voorbeelden moet gaan geven, dan wordt het nogal warrig. Maar ik zal eens ik zal eens kijken. Er staat bijvoorbeeld in Hebreeën 9 vers 2. Daar wordt gesproken over bepaalde dingen zoals de tabernakel was ingericht. Er wordt gezegd in Hebreeën 9 vers 2. De tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, dat is het eerste vertrek in de tabernakel. Daar staat de kandelaar in en de tafel en de toonbroden. Die horen bij elkaar, dus de tafel der toonbroden. Welke genaamd wordt het heilige. Nou, die kandelaar die moest elke morgen en elke avond moest die bijgevuld worden, want dat ding moest altijd blijven branden. En de tafel en die toonbroden, dat is gewoon brood hoor. Toonbroden wil gewoon zeggen dat op die tafel staat en vertoond wordt. Oftewel, kom, zie, kijk, hier wordt iets uitgebeeld, wordt iets vertoond. Nou ja, het is toch niet zo moeilijk om in een kandelaar en in een tafel met brood te herkennen. Het licht, het leven, de waarheid van het nieuwe verbond. Licht, want het Oude Testament is in mijn schaduw, maar het Nieuwe Testament is licht, is leven en brood. Brood is de hele Bijbel door leven. Dus de ja, moet ik daar voorbeelden van geven? Dan ben ik morgen nog bezig. Ik bedoel, de Heer Jezus zegt, dat is leuk, hè? Dat is leuk. We hebben het dan over dat je in het Oude Testament Christus verborgen kunt vinden. Daar ligt hij in verborgen. Je hebt de geschiedenis van Israël in de woestijn. Ze krijgen brood wat uit de hemel nederdaalt. En in Johannes 6, daar zegt de Heer, ik ben dat brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Oftewel, dat brood waardoor de Israëlieten konden leven, want brood is leven, want zij zeiden ook, we zijn in de woestijn en nou vergaan we van de honger. Of we hebben geen water. Want toen kwam het water uit de steenrots en de steenrots is Christus. En het brood wat uit de hemel nedergedaald is, dat is ook Christus. En zo herken je dus de eigenschappen van Christus. Eigenlijk herken je Christus zelf daarin. Nou, en dat is in die tabernakel net zo. Een kandelaar geeft licht en brood is leven. Maar al die dingen horen bij elkaar. Licht, leven, gemeenschap. En dat is wat daarin uitgebeeld wordt. Zomaar een voorbeeld. En ik denk inderdaad dat Mozes die dingen gezien heeft van dat nieuwe verbond. En dat hij daar uitbeelding aan moest geven in die tabernakel. Aan hoe dat ingericht moest worden. Het leuke ervan is dat je in het Oude Testament wel voorschriften vindt over de tabernakel. Hoe het er ongeveer uit moest zien. En dan met name ongeveer. Want er zijn heel veel dingen die wij wel zouden willen weten hoe dat eruit heeft gezien, wat wij niet weten. Alleen, Mozes kreeg de opdracht om het te maken en er bleef dus een bepaald gedeelte ook voor eigen inzicht. Want het staat niet tot in alle details beschreven.
Maar hij is toch wel enorm gedetailleerd, vind ik.
Hij is enorm gedetailleerd.
Goeiedag.
Ja, 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 de lengtes, afmetingen en zo.
Ja,
maar als je nou bijvoorbeeld...
Wat goud moest zijn. En
ja, ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld...
Een doek en...
Ja, als je dat voorhangsel nou ziet, dan moest dat moest bestaan uit 3 kleuren. Scharlaken, purper en hemelsblauw. Hemelsblauw, purper en scharlaken is de volgorde. En er stond een cherubim op. Ten eerste, wat is een cherubim? Dan wel, wat zijn cherubijnen? En er werden 3 kleuren in verwerkt. Ja, maar hoe? En in wat voor combinatie? Dat staat er dan toch echt niet bij. Dus dat was de invulling van Mozes dan wel. Bijvoorbeeld, hoe heet ze ook? Bezaliel en Aholiab. Ken je die twee? Bezaliel en Aholiab. Die hadden een geest van wijsheid ontvangen om die dingen zo te maken, zodat ze juist een perfecte uitbeelding zouden zijn.
Die waren stilist.
Die waren stilist, ja. Ja. Die brachten daar eenheid in aan, dat dat allemaal eruit zag zoals het eruit zou moeten zien. En dat bewijst, wat mij betreft ook, dat, ja, dat er dingen waren die voor eigen inzicht waren. En ze moesten toch een bron hebben om dat te maken, zodat het een goede uitbeelding zou geven van die hemelse dingen. Alleen daar kunnen wij niks mee, want wij kennen die dingen niet. Maar goed, maar er staat bij mij ook trouwens maar 1 verwijzing naar de Exodus 25, maar er wordt meerdere keren gezegd dat hij het moest maken naar de afbeelding die hem op de berg getoond is. En dat, de 2 keer die ik nog gevonden heb, dan wordt er ook gesproken over dat hij het volmaken. Dat woord staat hier ook, hè? Hij moest het volmaken. Want die attributen werden gemaakt. En die doeken werden gemaakt. Maar op een gegeven moment moest dat ingericht worden. Dat is ook die volmaking. Dat ene geheel. Want al die losse onderdelen bij elkaar zegt niet zoveel. Maar juist de samenhang tussen al die onderdelen. En die vertrekken en die doeken en die kleuren en die pilaren, et cetera. Juist dat zorgt voor die eenheid en voor die kunstzinnige uitbeelding van die geestelijke dingen. Dat is dus wat Mozes gezien heeft daar op de berg op Sinaï. En de vorige keer ben ik al even doorgegaan met de apostel Paulus. Omdat die daar hoogstwaarschijnlijk ook is geweest op de Sinaï, op die berg. En dat hij dezelfde dingen heeft gezien als Mozes. Dat heb ik vorige keer aangehaald naar aanleiding van Galaten 1. Paulus kwam tot bekering. Hij was in Damascus. Hij predikte daar, maar hij kon geen aansluiting vinden bij de andere apostelen. En hij zegt ook in Galaten 1 dat hij niet te raden is gegaan met vlees en bloed, dan wel bij vlees en bloed. En dan staat er dat hij naar Arabië is geweest. En in Galaten 4 staat dat er een berg is in Arabië, en dat is de berg Sinaï. Dat zijn de enige twee keren dat het woord Arabië in het Nieuwe Testament voorkomt. Dus de conclusie is al vrij snel getrokken dat Mozes daar naartoe is gegaan en dat hij... Wat zei ik?
Mozes.
Zei ik Mozes. Nee, Paulus. Paulus is daar naartoe gegaan. Er zit een veel langer verhaal aan, want Paulus die was een ijverig vervolger van de gemeente voor zijn bekering. Hij was zo wettisch en zo joods als het maar kan. En op een gegeven moment krijgt hij die openbaring op weg naar Damascus en komt hij tot geloof. Maar hij vraagt zich te degen uiteraard af wat hij verkeerd heeft gedaan en wat hij gemist heeft. Want dat hij de schrift goed kende, dat was duidelijk. Alleen bij Paulus lag er ook een bedekking over en hij zag Christus er ook niet in. Maar toen was hij tot de Heere bekeerd en er was niemand die hem kon uitleggen hoe het precies zat. Want er was niemand die man vertrouwde. Want bij wijze van spreken, twee weken daarvoor stond hij nog de christenen te stenigen en zijn goedkeuring te geven aan alle praktijken die er gebeurden. Sterker nog, toen hij op weg was naar Damascus, was hij op weg om christenen gevangen te nemen naar Jeruzalem. Dus ik kan me voorstellen dat ze hem niet vertrouwd hebben. En wat hij hoogstwaarschijnlijk dus gedaan heeft, is dat hij, slim als hij was, want dat hij slim was, dat wordt ook van alle kanten bevestigd hoor, is dat hij naar de berg Sinaï is geweest en dat hij eens even geïnformeerd heeft bij de wetgever hoe het nou zit met die wet. Want dat er met die wet iets, dat hij iets niet zag, dat was voor hem duidelijk, maar hoe het wel zat, daar had hij geen idee van. En dat is, denk ik, wat de Heer hem daar heeft geopenbaard. En ik heb ook 2 Korinthe 13, nee, het is 2 Korinthe 11, meen ik. Maar goed, aangehaald. Waarin Paulus ook zegt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Ja, en ik zou maar één gelegenheid kunnen weten wanneer dat is geweest. En dat is toen hij op de berg Sinaï was in Arabië. Want bij zijn bekering lees je daar niks over en ook geen aanwijzing dat hij een bijzondere openbaring heeft gehad. En daarna ook niet. Dus de enige mogelijkheid wanneer hij die openbaring in Gods heeft gehad, en zeker zo uitgebreid als hij het beschrijft, en in de context waarin hij het beschrijft, moet dat wel spreken over zijn openbaring die hij gehad heeft op de Sinaï. En dat de Heer hem daar uitgelegd heeft hoe dat zit met het oude verbond en hoe dat oude verbond spreekt over Christus. En daarom denk ik bijvoorbeeld ook dat Paulus de schrijver is van deze Hebreeënbrief. Want juist in deze Hebreeënbrief worden oud-testamentische zaken naar voren gehaald en wordt van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. En er is niemand die dat zoveel doet als de apostel Paulus. De andere apostelen doen dat ook wel, maar de apostel Paulus die is daar, zeker in de Bijbel is die daar het voornaamste van. Nou, kan nog wel even tot de pauze. Maar wij hebben nog meer mensen, want ik noemde zo straks dat Mozes 40 dagen en 40 nachten op de berg is geweest. Maar ook Elia, en dat wil ik toch even opzoeken, in 1 Koningen, hoofdstuk 19. Eén Koningen 19, vers 8. Daar staat, zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht derzelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En Horeb is hetzelfde als Sinaï. En er staat, hij kwam in de spelonk, hij vernachtte al daar en hij was helemaal alleen. En wat zegt hij in vers 10? Hij zegt, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. Beschrijving van het volk Israël. Niet echt gelovig volk. En ik ben alleen overgebleven. Ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit, sta op de berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij. Hij zat dus in een rotspleet. In een spelonk, stond dat er al? Ja, hè? Vers 9. En een grote en sterke wind, scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere henen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind was er een aardbeving. En de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. En de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En daar was de Heer wel in. Merkwaardig is wat. Gebeuren allemaal natuurdingen. En er staat, nee, de Heer was daar niet in. En de Heer openbaarde zich dus niet met uiterlijk gelaat. Denk ik dan. Maar de Heer komt in het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. Hij bedekte zijn aangezicht, omdat hij de heerlijkheid des Heren zag. En uitging en stond in de ingang der spelonk en ziet, een stem kwam tot hem en zeide, wat maak jij hier, Elia? Nou, hij maakte niks, maar wat doe je hier? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En dan krijgt hij een opdracht. Er staat, en de Heere zeide tot hem, gij keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. Het is toch wel typisch dat deze Elia, nadat hij van de berg Horeb afkomt, naar de woestijn van Damascus moest gaan. Paulus, die was in Damascus, die ging naar de berg Sinaï en die ging daarna ook weer terug naar Damascus. Dus daar heb je al een tweede aansluiting tussen die beide geschiedenissen. En de overeenkomst met de geschiedenis van Mozes is vers 8, hè? 40 dagen en 40 nachten was die op de berg Gods, namelijk op Horeb, dan wel Sinaï. Wat er verder beschreven staat, daar ga ik niet op in. Waar het om gaat, is dat die hier is, 40 dagen, 40 nachten. dat er van alles gebeurt, dat hij de Heer daar niet in ziet. Maar in die zachte stilte ziet hij de Heer wel. En wat hij gezien heeft, weten wij verder niet. Maar wat ik wel typisch vind, is dat er staat dat hij zijn aangezicht bewond met een mantel. En dat is namelijk precies hetzelfde als wat Mozes deed toen Mozes van de berg afkwam. Toen straalde zijn gelaat en deed een bedekking op zijn aangezicht. En Elia die doet hier precies hetzelfde. Er zit namelijk overeenkomst tussen Mozes en Elia. Wij vinden niet voor niets Mozes en Elia in als de Heer Jezus met zijn discipelen de berg opgaat. Ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg, dan verschijnen met de Heer daar Mozes en Elia. En we komen het tweetal nog een keer tegen, namelijk in Openbaring hoofdstuk 11, waar zij optreden als de twee getuigen, die in de toekomst nog openbaar zullen worden en die zouden prediken in de straten van Jeruzalem. Ook Mozes en Elia. En die worden dan in de toekomst worden zij gedood, maar zij zullen opstaan en zij zullen opklimmen in de hemel. En het typische van het verhaal is dat normaal gesproken die hemelse positie alleen bestemd is voor de gemeente. De gemeente der eerstelingen die opgeschreven is in de hemelen. Iedereen die deel uitmaakt van de gemeente, dus na de opstanding van Christus, want de Oud-testamentische gelovigen hebben geen hemelse toekomst. Maar wij wel, als gemeente der eerstelingen. En de gelovigen in de toekomende bedelingen hebben ook geen hemelse positie. Maar Mozes, zowel als Elia, wordt van gezegd in Openbaring 11, dat zij, nadat ze gedood zijn in de straten van Jeruzalem, op zullen staan en op zullen klimmen in de hemel. En ik geloof dat het niet zo gek is, omdat ik geloof dat ze allebei die hemelse dingen gezien hebben en daar op die wijze in betrokken waren, deel aan hadden. En daarom, want Mozes en Elia, daar wordt wel erg ingewikkeld van. Maar van Elia weten wij ook dat hij niet gestorven is. Die was met zo'n mooi. Dat zie je met Kerst ook altijd, hè? Langs de maan, zo in die films. Zo met zo'n wagen, daar zat Elia dan in. Dus als je dat nou komende dagen ziet, dan moet je maar aan Elia denken. Ja, daar zit de kerstman dan in en zo. Maar daar zat inderdaad Elia daarin. En van Mozes is ook maar de vraag of die echt gestorven is. Want van Mozes staat dat ze zijn graf nooit gevonden hebben. En daarom is het inderdaad aan te nemen dat Mozes inderdaad niet gestorven is, maar dat hij ook al naar de hemel is gegaan, maar dat ze in de toekomst uit de hemel zullen nederdalen om hun taak te vervullen. En dat ze daarna alsnog opgenomen worden in de hemel en een hemelse positie hebben ontvangen. En daarom zijn zij ook die twee die op die berg zijn geweest en die hemelse dingen gezien hebben. En daarom zullen ze er in de toekomst ook deel aan krijgen. En van Paulus, die mag openbaren wat hem is laten zien, wat de Heer hem heeft laten zien op de berg. En Mozes en Elia die deden dat niet, die mochten dat niet, die zullen hun taak in de toekomst nog vervullen. En Paulus, omdat hij leefde in de dagen van het nieuwe verbond, die mocht direct ronduit prediken wat hij gezien heeft en wat hij gehoord heeft, omdat het nieuwe verbond aangebroken was en die bedekking moest eraf. En dat wist Paulus maar al te goed. Die had goed in de praktijk van zijn leven geleerd hoe het niet moest. En die werpt die bedekking weg en die predikt vrij uit het evangelie en alles wat daarbij hoort. Maar goed, het is eerst tijd voor een kop koffie. In 1 Koningen 19, we hoeven er niet naar terug te slaan, maar ik wil het toch nog even noemen. Daar stond inderdaad 40 dagen en 40 nachten dat Elia daar op de berg Horeb, dan wel Sinaï, geweest is. En in mijn Bijbel staat er een verwijzing bij, die ik wel aardig vind, naar Matteüs 4 vers 2. En je mag het opzoeken, maar in Matteüs 4 vers 2, daar is de Heer Jezus aan het begin van zijn openbare optreden. En de Heer Jezus, dit is namelijk de verzoeking in de woestijn. Dan wordt er gezegd dat de Heer in de geest weggevoerd werd in de woestijn. Er wordt niet over een berg gesproken, maar er wordt wel gezegd hij wordt weggevoerd in de woestijn. En daar staat bij dat dat 40 dagen en 40 nachten was. En dat 40 dagen en 40 nachten komt verder niet zo vrij veel voor. Ik heb dat niet nagezocht, maar uit mijn hoofd weet ik geen andere gelegenheden van 40 dagen en 40 nachten. Maar het is toch wel aardig dat het in Matteüs 4, daar ook bij staat. En die berg Sinaï, dan wel Horeb, ligt inderdaad in een woestijn. Alhoewel daar ook nog wel vraagtekens zijn waar die berg nou precies ligt. Want tot voor kort werd algemeen aangenomen dat de Sinaï ligt in het Sinaïtisch of Sinaï schiereiland. Als je hier Egypte hebt, heb je hier de Rode Zee aan de linkerkant en een stuk van de Rode Zee aan de andere kant. En daartussen heb je het schiereiland, het Sinaï of Sinaïtisch schiereiland. En algemeen wordt aangenomen dat daar de berg Hor of de berg Horeb dan wel Sinaï ligt. Dat ding ook? Jebel Musa, volgens mij ook. Berg van Mozes of zo. De Mozesberg heet dat ding. Maar naar alle waarschijnlijkheid ligt de echte berg Hor. Horeb, ja, daar komt van, hè. Hor betekent namelijk berg, maar goed. Die berg Horeb ligt niet in dat Sinaïtisch schiereiland, maar ligt aan de oostkant daarvan, namelijk in Arabië, want dat is wat in Galaten 4 staat, dat die berg Sinaï, dat die ligt in Arabië, dan wel in Midian, want zo wordt dat gebied in de Bijbel ook genoemd, en dat is aan de oostkant van de oostelijke aftakking van de Rode Zee. Nou, ik weet niet of je de kaart van het Midden-Oosten een beetje voor je hebt, maar hij ligt dus niet in het Sinaïtisch schiereiland, maar aan de oostkant in wat tegenwoordig heet Saoedi-Arabië. Je kan er dus ook niet 1, 2, 3 komen, want als er één land ter wereld is waar je niet meer zo in komt, dan is het wel Saoedi-Arabië. Maar goed. 40 dagen en 40 nachten was Elia daar en de Heer Jezus is geweest in een woestijn aan het begin van zijn openbare optreden in Matteüs 4... Ik bladerde toch nog maar even naartoe. Waar hij verzocht wordt. En daar wordt verder niet gesproken over een berg. Er wordt ook niet gesproken over dat de Heer daar iets bijzonders gezien zou hebben. Alleen wat wel merkwaardig is. Is die 40 dagen en 40 nachten. Waardoor je dus een link kan leggen met die beide gebeurtenissen van Mozes en Elia. En het bijzondere is dat dit gebeurt, deze gebeurtenis, dat die is aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat toen de Heer aan zijn echte werk begon, zou je kunnen concluderen dat de Heer ook zo'n openbaring heeft gehad, ook op de berg Sinaï in de woestijn, en dat de Heer daar ook die dingen van het nieuwe verbond heeft gezien en misschien ook opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Het zijn speculaties, maar ik wou hem toch even noemen. Maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk. Ik bedoel, als Mozes daar geweest is en Elia is daar geweest en later de apostel Paulus, waarom zou de Heer Jezus dan daar niet geweest zijn? En die 40 dagen en 40 nachten die daar genoemd worden. Maar goed, het is misschien meer een speculatie dan dat je het expliciet uit de Bijbel kan bewijzen. Maar ik geef het maar mee ter overweging. Nou, ik denk dat ik nou genoeg heb gezegd over het wel en wee rondom de berg Sinaï. We komen daar later nog wel op terug wat er allemaal gebeurde, namelijk in hoofdstuk 12. Maar we gaan eerst maar verder in Hebreeën hoofdstuk 8. Waar staat in vers 6, en nu heeft hij, namelijk de Heer Jezus Christus, zoveel uitnemender bediening gekregen, uitnemender namelijk dan Mozes, als hij ook eens beter een verbondmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd wordt. Want, en dan is er weer het oude verhaal natuurlijk, dat oude verbond was niet het uiteindelijke verbond, maar het oude verbond sprak van het nieuwe verbond en Mozes was een middelaar van het oude verbond, maar Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. En die bediening is dus uitnemender, logischerwijs. En hij is ook van een beter verbond middelaar, namelijk niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. En het oude verbond is een tijdelijk verbond en het nieuwe verbond is het eeuwige verbond, zoals het in het Oude Testament ook aangekondigd wordt. En het laatste deel van het vers zegt, het welk in betere beloftenissen bevestigd is, dan wel bevestigd wordt. Is misschien in het Nederlands een wat lastige uitdrukking. Maar de simpele lezing is dat die betere beloftenissen, dan wel de betere belofte, dat er inderdaad de beloftenis is onder het nieuwe verbond, namelijk van eeuwig leven. En dan worden gewoon die twee beloftenissen, of die twee beloften tegenover elkaar gezet, namelijk het oude verbond en het nieuwe verbond. Ik weet niet of je het ook kan noemen, de oude belofte. Dat is niet echt een Bijbelse term. Maar het moet duidelijk zijn dat de beloftenissen van het nieuwe verbond en onder het nieuwe verbond, dat die beter zijn dan de beloftenissen van het oude verbond. En dat bevestigd is, daar zit trouwens het Griekse woord nomos in, dat wet betekent, want het bevestigen wil zeggen dat het rechts... Ik heb ergens een wat opgeschreven, ik zal eens even kijken. Het welk in betere beloftenissen zijn rechtskracht vindt, is daar namelijk op gebaseerd. En dan staat er in vers 7... Want indien dat eerste verbond, wat dus niet zo uitnemend was en wat niet goed genoeg was, dat eerste verbond, dat is namelijk niet onberispelijk. Er staat, want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Maar het eerste verbond was inderdaad berispelijk, dat wil zeggen, er viel wat op aan te merken. Het had namelijk niet het volmaakte gebracht, maar het was een schaduw van toekomende goederen en het is weer het oude verhaal. Maar hier wordt naartoe gewerkt naar een aanhaling uit het Oude Testament, uit Jeremia 31, wat we vanaf vers 8 vinden. Maar in vers 7 wordt gezegd dat het eerste verbond dat volmaakte helemaal niet gebracht heeft. Dat eerste verbond daarom ook zou verdwijnen. En dat er een tweede verbond, namelijk een nieuw verbond, voor in de plaats zou komen. Dat werd in de dagen van het oude verbond al aangekondigd. En expliciet in de dagen van Jeremia. Want dan volgt er een lang citaat vanaf vers 8 uit Jeremia. En dat was zo'n 600 voor Christus. Waarin Jeremia profeteert, nou, er komt een nieuw verbond. Want het oude verbond wat jullie ontvangen hebben bij de Sinaï, toen jullie uit Egypte verlost zijn, dat oude verbond hebben jullie verbroken. En ik zorg voor een nieuw verbond, zegt de Heer. En de strekking van de rest van het hoofdstuk is ook, wat in het allerlaatste vers staat van dit hoofdstuk, waar staat, als hij zegt een nieuw verbond, als hij dat aankondigt, als de Heer dat aankondigt in het Oude Testament al, in de dagen van het Oude Verbond, als er in de dagen van het Oude Verbond een nieuw verbond aangekondigd wordt, dan staat er, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Kijk, je hebt één verbond, ja, wij noemen dat nu het Oude Verbond. Maar toen dat verbond kwam, was dat het verbond bij de berg Sinaï. Dat verbond, dat weet iedereen waar hij het over heeft, hebt. En dan kondigt de Heer aan, nou, ik zou een nieuw verbond maken. Dan is vanaf dat moment per definitie dat verbond wat gesloten is op de berg Sinaï, is per definitie oud gemaakt. Is tot is oud gemaakt, staat er ook achter in vers 13. Het is oud gemaakt en het is dus verouderd op datzelfde moment.
Achterhaald.
Het is achterhaald. Het is bejaard, denk ik bijna. Verjaard. Bejaard en verjaard, hetzelfde. Het is verjaard. Dan is
het
heeft zijn tijd gehad. Het is over datum. Het is bejaard dan wel verjaard. Ja, is toch zo. Ja, die termen betekenen dat nou eenmaal. En als het oud gemaakt is en verouderd. Nou, je weet hoe het met een bejaarde is. Dan is die nabij de verdwijning. Dat klinkt natuurlijk niet aardig, dat weet ik wel. Maar zo is het natuurlijk wel. Als je over je tijd heen bent. Als je je beste tijd gehad hebt. En dat wil dus zeggen dat het oude verbond zijn tijd gehad had. Zeker in de dagen van Jeremia. Kondigde de Heer een nieuw verbond aan. Hij zei, nou Israël, ik zal met jullie een nieuw verbond sluiten. En de beste komt dus nog. En dan moet je bedenken eigenlijk dat in die hele geschiedenis van Israël. Dat Israël vanaf de dagen dat ze de wet hebben ontvangen op de berg Sinaï. Dat ze over het algemeen nooit geluisterd hebben naar wat de Heer zei. Ze hebben praktisch nooit gedaan wat goed was in de ogen des Heren. Zo staat het altijd van die verschillende koningen. En zeker van het tienstammenrijk, wat met Israël aangeduid wordt in dit gedeelte ook. Zeker het tienstammenrijk heeft überhaupt nooit gedaan wat goed was in de ogen van de Heer. Het heeft altijd gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren. En over het algemeen was het vanaf de dagen dat ze de wet ontvangen, hebben ze er nooit naar geluisterd. Zelfs daarvoor al. Ik bedoel, toen ze uit Egypteland verlost waren van de slavernij. Dus ze moesten tiggelen, strijken en dag en nacht aan het werk, zeg maar. En ze werden eindelijk verlost door de Heer. Toen kwamen ze in de woestijn. En toen, een dag later, toen verlangden ze terug naar de vleespotten in Egypte. En ze waren niet blij met de verlossing die de Heer hun aangeboden had. En ze murmureerden in de woestijn. Dat begon daar al. We hebben dat in Hebreeën 3 gelezen. Daar wordt gesproken over die dagen in de woestijn. En er wordt gezegd dat er maar twee waren die echte gelovigen waren. De rest was allemaal ongehoorzaam. De rest heeft allemaal gezondigd. De rest was allemaal ongelovig. En zijn gevallen in de woestijn. Ze waren wel verlost, maar ze wilden verder niks met de Heer te maken hebben. Ze wouden hun eigen boontjes wel doppen, maar ze vertrouwden niet op de Heer. En ze vertrouwden niet op de beloften die de Heer gedaan had. En toen ze in het land kwamen, was het precies hetzelfde. Het was na een tijdje toen de Heer had al lang gezegd, ik ben jullie koning. Maar wat zei het volk Israël? Nee, wij willen net als alle andere volken, willen wij ook een koning. Staat al in Deuteronomium aangekondigd. Dat ze dat zouden gaan doen. En dat het niet de bedoeling was. En terwijl het aangekondigd staat. Nou ja hoor, men houdt zich er niet aan. Men interesseert zich er niet voor. En men wil net als alle andere volkeren zijn. En men begeert een koning. En dat was Saul. Daarna kreeg men David. Daarna kreeg men Salomo. Maar van Salomo op het eind wordt ook niet veel goeds meer vermeld. En daarna heb je de splitsing van het Rijk. In de 2 en de 10 stammen. En op een gegeven moment in die geschiedenis vindt men in de tempel een keer onder het stof, vindt men het wetboek terug. Oftewel, daar hebben ze zich jarenlang niks van aangetrokken. Maar op een gegeven moment vinden ze dat terug. En dan gaan ze eens een keer weer Pascha vieren. Maar dan zijn er al heel veel jaren verstreken waarin ze nooit die feesten gevierd hebben en nooit geluisterd hebben naar de Heer. Ze hebben dat verbond, hebben ze zich niet aan gehouden, waren ze ook niet in geïnteresseerd en het verbond was al vrij vlot verbroken. Zelfs zo vlot dat toen Mozes dat verbond ontvangen had op diezelfde Sinaï, dat hij naar beneden kwam inderdaad, dat hij naar beneden kwam en dat hij het gouden kalf zag en dat hij toen al het verbond vernietigd heeft. Verbroken. Hij gooide die twee stenen tafelen, gooide die kapot beneden aan de berg. En toen was de wet dus al verbroken. Maar toen kreeg hij wel een nieuw stel stenen tafelen. Dat is dus de tweede wet. Dat is dus een uitbeelding van het nieuwe verbond wat tot stand zou gebracht worden. Dit is typologie, hè? Dit is hoe je die dingen dus in het Oude Testament terugvindt. Toen kreeg hij het tweede stel stenen tafelen. En wat deed hij daarmee? Nou, wat moest hij doen van de Heer? Hij moest een kistje maken, wat later bekend stond als de Ark des Verbonds. Daar moesten die twee stenen tafelen in. En dat kistje moest overtrokken worden met goud. En dit moest gezet worden later in het Heilige der Heiligen. En daar moest het woord Gods bewaard worden. En dat is het woord Gods geschreven in het binnenste van die ark. Maar die ark is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Die een gelovig is die het woord Gods in zijn hart bewaarde. Die daarom ook, en ik, ja, dus typologie, overdrachtelijke taalgebruik, die daarom ook overtrokken werd met goud. En goud is een uitbeelding van eeuwige dingen. Eerst was het van hout en daarna was het goud. En als je dat naar het Gronings gaat vertalen, dan krijg je helemaal problemen. Maar daarna was het kistje overtrokken met goud. Kreeg het namelijk heerlijkheid en typologisch eeuwig leven. En dat de Heer Jezus, of dat die Ark des Verbonds een uitbeelding is van de Heer Jezus, ja, dat vind je bijvoorbeeld in Psalm 40, waar de Heer zegt, uw wet is in het binnenste van mijn ingewanden. Dat is precies die ark. Want die ark, of die wet zelf kunnen wij niet dragen. Als wij het zouden moeten vasthouden, dan valt het kapot. En daarom wordt het gelegd in de ark. En daarom zouden wij die ark volgen. Die ark moest ook altijd voorop als Israël ging reizen door de woestijn. Dan wel de wolkkolom of de vuurkolom. Maar die zijn allebei een uitbeelding van de Heilige Geest. Die ons leidt en waar wij achteraan zouden lopen. Maar dit zijn dus van die typologische dingen waarin je de Heer Jezus Christus terugvindt. Verborgen in het Oude Testament. Maar goed, dat verbond is dus verbroken. Eigenlijk al vrij snel. Maar in de dagen van Jeremia, dat is wat Paulus hier aanhaalt, wordt een nieuw verbond aangekondigd. Want er staat in vers 8, want berispende, er staat van hen berispende. En ja, worden zij nou berispt of wordt die wet, dat eerste verbond, wordt dat berispt? Berispt? Berispt. Mooi woord. Nou ja, het maakt niet zoveel uit, want zij waren ook niet onberispelijk. Want zij hebben de wet niet gehouden, maar de wet kon ook het volmaakte niet brengen. En daarom is de wet ook niet onberispelijk. En dan staat er, want berispende zegt hij tot hen, dat wordt dus toch tot hen gezegd, ziet de dagen komen, spreekt de Heer, ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond, niet volgens het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dit, mijn verbond, niet gebleven. Dat verbond is namelijk verbroken. Ze hebben zich er niks van aangetrokken. En staat erachter, en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. En in de dagen van Jeremia was het helemaal duidelijk, want in de dagen van Jeremia was het 10-stammenrijk, wat hier aangeduid wordt met het huis Israëls. Want er staat het huis Israëls en over het huis van Juda. En dan moet je begrijpen dat er na de dagen van koning Salomo een splitsing geweest is in het rijk tussen de 2 stammen, Juda en Benjamin, en de 10 stammen, waarvan Ephraim aan het hoofd staat. En die 10 stammen die zijn een tijdje daarna, in 722 of 21 voor onze jaartelling, zijn zij in ballingschap gestuurd, zijn ze in ballingschap gegaan. De Heer heeft ze uit het land verdreven door de Assyriërs en ze zijn weggevoerd geworden, die 10 stammen. En dat is wat er bedoeld wordt als er staat, ik heb op hen niet geacht. De Heer heeft ze namelijk in ballingschap gestuurd. En voor het huis van Juda, de 2 stammen, geldt eigenlijk precies hetzelfde, want Jeremia leefde in de dagen dat die ballingschap tot stand kwam. En dat was geen Assyrische ballingschap, maar een Babylonische ballingschap. Juda namelijk, de twee stammen, werd door de bekende Nebukadnezar, eerste koning van Babel, werden zij weggevoerd naar Babel in de Babylonische ballingschap. En dat was ongeveer in 606 voor onze jaartelling. En Jeremia leefde ongeveer in die dagen. En dat is dus wat er bedoeld wordt. En ik heb op hen niet geacht. Want de bedoeling was dat ze voor eeuwig in dat land zouden leven. Maar onder het oude verbond wilde, kon dat niet. En of dat nou aan dat verbond ligt of aan Israël, dat maakt me niks uit. Want het is allebei aan te tonen en het is ook allebei waar. Maar ze zijn in ballingschap gestuurd. En de Heer heeft op hen niet geacht. Maar de Heer geeft hen een belofte mee. Er komt een nieuw verbond. En hoe vaak staat het niet? Ik zal jullie uit de volkeren verzamelen. Ik zal jullie in het land zetten. En het land zal overvloeien van melk en honing. En de vroege en de late regen zal allemaal op zijn tijd komen. En jullie zullen eeuwiglijk in het land leven. Dat is ook al de belofte van een nieuw verbond. En hier wordt dat verbond expliciet aangekondigd. Want er staat in vers 10. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen. Na welke dagen? Ja, na de dagen van dat eerste verbond namelijk. Als die beëindigd zullen worden. Kijk, in het laatste vers van hoofdstuk 7 staat dat bijvoorbeeld ook, hè. Er staat het woord der eedzwering die na de wet is. Er wordt duidelijk in de tijd ook punt gesteld, want het einde van het oude verbond is bij de dood van de Heer Jezus en het nieuwe verbond begint officieel bij zijn opstanding. Maar er staat, want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Want in de dagen van Jeremia was dat niet meer het geval. Al helemaal niet meer. Maar er staat, en dat is het belangrijkste van dit vers, dat er staat, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En dat was het oude verbond niet. Het oude verbond bestond uit opgelegde wetten en regels. En dat die opgelegde wetten en regels, die lieten het verstand leeg en die lieten onze harten leeg. Want onder het oude verbond is het alleen maar doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. Doe dit en gij zult leven. Maar wat je ervan vindt, of hoe je erbij voelt, of je ook rust hebt, of weet ik veel wat ook, dat maakt niet uit. Je moet het doen. Maar het nieuwe verbond werkt veel anders. Er staat, ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En in hun harten zal ik die inschrijven. En wij zouden zoiets noemen normen en waarden. Dat is iets waar je volledig achter staat en wat je geleerd hebt en waar je uit leeft. Niet omdat het moet, maar omdat het in je hart zit. En dat woord wetten hier, dat kan dus ook niet opgevat worden als opgelegde wetten. Want het woord wet, heel breed, betekent gewoon onderwijzing. Torah is het, in het Hebreeuws is het Torah. Is een onderwijzing namelijk. Alleen de onderwijzing van het oude verbond was opgelegd. Je moest zo doen en niet anders. Want anders, als je de Sabbat overtreedt, dan moest je gedood worden. Dat is de wet. Veroordeling. Maar het nieuwe verbond zegt, nee, dat woord zal ik in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En alleen als dat zo is, dan is ook waar wat erachter staat. Ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. En dan ga ik eerst even naar, weer naar 2 Korinthe 3. Waar staat in vers 3. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is, die brief namelijk, en dat waren die gelovigen in Korinthe, geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, niet met stenen tafelen, of niet in stenen tafelen met een beitel ingegraveerd, want dat is het oude verbond, en je zal dit, en je moet zus, en je moet niet zo. Dat wordt erin gestampt, om het zo te zeggen. En dat is ook op het vlees, in tegenstelling tot de geest, zoals hier staat. Maar er staat in vlezen, en dat wil zeggen zachte tafelen. Steen staat hier tegenover geest. Stenen tafelen, steen is namelijk hard. En vlees is namelijk een zacht materiaal. Nou ja, materiaal. Maar goed, het is zacht vlees. In vlezen tafelen des harten, namelijk in ons hart, wordt het ingeschreven. Het wordt er niet ingebeiteld, maar het wordt in ons hart geschreven. En het kan alleen, dat woord Gods, en dat is geen wetten en regels hoor, dat is veel meer dan, veel meer, ook veel anders dan wetten en regels. Het is namelijk Christus zelf die in onze harten geschreven wordt. En dat gebeurt dus niet hardhandig, maar dat gebeurt op een zachte wijze. Klinkt zo vreemd. Maar Jacobus zegt bijvoorbeeld dat wij dat woord Gods met zachtmoedigheid zouden ontvangen. Namelijk dat woord namelijk zouden geloven. En dan zouden die woorden in onze oren daadwerkelijk inkomen. Als we ze geloven, dan wordt er gezegd wij geloven dat met het hart. En dan wordt het woord in onze harten geschreven, omdat we het geloven. En bij het oude verbond, het hele oude verbond had niks met geloof te maken. Je moest gewoon doen wat er gezegd wordt. En onder het nieuwe verbond wordt het woord Gods in onze harten ingeschreven. En dat kan alleen maar op grond van geloof. Als we dat woord namelijk niet geloven, dan zal dat woord nooit in onze harten geschreven worden. Het probleem is wel altijd van zo'n uiteenzetting. Men is namelijk heel erg nogal wettisch georiënteerd. Dus zegt men, ja, nou, weet je wat men altijd doet? Men verandert dan het oude verbond. Zegt men, ja, er is nou een nieuw verbond voor in de plaats gekomen. Maar dat is inderdaad de wet die in ons hart is ingeschreven. Maar uiteindelijk komt het toch op neer. Je moet het gewoon zus en zo doen. Want ja, je moet maar alsof doen dat het zo in je hart geschreven is. Hè? Dat krijg je dan altijd. Dat is wat men dan altijd zegt. Ja, het woord Gods zit in onze harten. Maar men feinst dat. Men doet alsof dat het werkelijk zo is. En
mensen zeggen zo vaak van nou, ja, maar als je het dan niet voelt, zullen we zeggen, ja, dan geloof ik niet goed genoeg. Of is toch een beetje dat aangepraat.
Het gaat altijd maar om de buitenkant. En om aan te geven dat het daar niet om gaat. En dat het erom gaat niet dat wij moeten veinzen en alsof moeten doen. Lees ik vers 6, waar staat dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaars te zijn des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, de wet namelijk, de wet veroordeelt ons, de wet doodt ons ook. De wet laat niks van ons praktische leven over. Want we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten niet zo. En wat we ervan vinden en wat we erbij voelen, ja, dat maakt niks uit. Je denken wordt uitgeschakeld. Je verstand wordt uitgeschakeld. Je hart blijft leeg. Maar de geest maakt levend. Want de bedoeling is dat we op grond van geloof, dat de geest van Christus en onze geest één worden in ons. En dat we daaruit leven. En dat is geen leven in gevangenschap, waarin we moeten vrezen voor oordeel. Maar dat is een leven in vrijheid. En dat is waar het wel degelijk hier om gaat. Want het staat in vers 17. Je kan namelijk van vers 6 kan je rechtstreeks doorlezen in vers 17. Einde van vers 6. Van vers 6 zegt. Maar de geest. Maar des geestes. Want de letter dood. Maar de geest maakt levend. En vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is. Al daar is vrijheid. Omdat wij niet meer gebonden zijn aan opgelegde wetten en regels. Maar omdat Christus in ons gekomen is. Dat woord Gods in ons gekomen is. En ons eigen is geworden. Als het goed is. Maakt dat ons vrij van die opgelegde wetten en regels. Omdat het Christus zelf is die in ons woont. Maar goed, dat staat op meerdere plaatsen natuurlijk, dat dat woord Gods inwendig zou zijn en niet opgelegd worden.
Niet op de hoek van de straat.
Je staat te bidden, bedoel je?
Ja, of iets anders.
Oh.
Mekkeren. Nee, wat is dat weer?
Oh, valt het.
Nee.
Goed, terug naar Hebreeën 8. Waar staat, en zij zullen niet leren een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. En hier wordt de situatie onder het oude verbond en de situatie onder het nieuwe verbond naast elkaar gezet. En er wordt gezegd dat onder het oude verbond moest men tot elkander zeggen, ken de Heere. Maar onder het nieuwe verbond is de situatie zo dat wij inmiddels de Heer hebben leren kennen. Zij zullen mij allen kennen. Want, ik lees eerst maar door in vers 12, want daar staat namelijk, want, en dat wil al zeggen dat het verband houdt met het vorige vers, er staat, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Dat is de situatie onder het nieuwe verbond. Dat onze ongerechtigheden, daar is hij genadig over geweest. En onze zonden en onze overtredingen, die gedenkt hij niet meer, zingen wij dan ook in zo'n lied. En dan zijn we daar dus van verlost. En als we daar één keer van verlost zijn, dan hebben we tenminste ook tijd om de Heer te leren kennen. Wat ik bedoel te zeggen, is dat voor zover je onder het oude verbond leeft, onder de wet, ben je maar met één ding bezig, dat is met jezelf. Om jezelf te reinigen. Om jezelf goed voor te doen. En het draait allemaal om jezelf. En ken de Heere. Nou, dat is er niet bij. Er wordt hoog tijd als je onder het oude verbond leeft. Dat je de Heer nog leert kennen. Want voor zover mensen onder het oude verbond leven. Die kennen de Heer niet. Die leven daar niet uit. Die staan niet op de beloften die de Heer ons gedaan heeft. Maar ze zijn alleen met zichzelf bezig. Maar als je onder het nieuwe verbond leeft, ook in de praktijk bedoel ik. Ik bedoel niet of je toen hebt geleefd of nu leeft. Kijk, want we zeggen wel dat het oude verbond is voorbij gegaan. Ja, dat is prima. Maar hoeveel mensen zijn er niet die onder de wet leven? En ook de mensen die nu nog onder de wet leven. En of dat dan de wet van het Oude Testament is of wat voor wet dan ook. Dat maakt echt niks uit hoor. Wat voor wet men ook onderleeft, men kent de Heer niet. Omdat men bezig is met zichzelf. Maar als je hebt leren leven onder het nieuwe verbond. En als je hebt geleerd dat onze ongerechtigheden dat die vergeven zijn. En dat de Heer ze niet meer gedenkt. Dan ben je daarvan verlost. Dat is ook wat in eerste instantie onze verlossing inhoudt. Dat we ons niet meer druk zouden hoeven maken over onze zonden en overtredingen. Want dat is wat de Heer geregeld heeft. En dat zouden we dus links laten liggen. Zouden we inderdaad, net als Hij, niet meer aan denken. Dan hoeven we Hem dus ook niet meer in herinnering te brengen. Dat is altijd wel aardig van zo'n vers, dat er staat dat de Heer ze geenszins, dus op geen enkele manier, in geen enkele zin, meer gedenkt. Maar ja, het vreemde is dat ons altijd juist verteld wordt dat, wij onze zonden en onze overtredingen juist bij hem in gedachtenis moeten brengen om die voor hem te belijden. En dat is toch tegenstrijdig met wat hier staat. Want hier staat dat de Heer er niet meer aan denkt. En wij moeten hem helpen herinneren van ja, maar we hebben wel zonden. En deze, nee, dat denk ik niet meer aan. Ja, maar we hebben ze wel. Ja, dan ben je met jezelf bezig, met je eigen zonden. Dan vind je jezelf zo belangrijk. Het is ook nog, de hoogmoed komt er ook nog bij. Terwijl de Heer zegt, hou daar nou mee op. Want als je daarmee ophoudt, dan pas kan je mij ook leren kennen. En dat is wat er bedoeld wordt in vers 11, die twee dingen. Onder het oude verbond moet je tegen elkaar zeggen, ken de Heer. Dan moet je de Heer nog leren kennen. Maar onder het nieuwe verbond, daar ken je de Heer. En dan kan je altijd zeggen, ja, maar ja, ik ken ook mensen die leven uit geloof, maar die kennen de Heer ook nog niet. Ja, maar dit is de fundamentele, zoals het fundamenteel in elkaar zit. Voor zover je onder het nieuwe verbond leeft en uit zijn genade en uit zijn woord, voor zover ken jij hem ook.
Dit is de pas waarop de gemeente, maar ook in de toekomst op het wettelijke Israël.
Ja, dat is nog een ander punt van dit hele schriftgedeelte. Want ik begon inderdaad te spreken over de geschiedenis van Israël en nou pas ik het toch toe ook op ons. Nou ja, dat is wel een goede gelegenheid om daar dan nu nog even op in te gaan. Ja, nou ja, goed. Kijk, wij passen dit, nou ja, ik pas dit nu ook op ons toe. Omdat deze hele brief al over ons spreekt, nou niet over ons, maar wel voor ons en wel beloften bevat waaraan wij deel hebben. En ik verwijs dan altijd maar naar Hebreeën 3 vers 1, waar staat hemelse, hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. Dus zijn wij toch leden van zijn lichaam, met Christus gezet in de hemel. Dat kunnen alleen leden van de gemeente zeggen, want zoals ik al zei, mensen uit voorgaande bedelingen en mensen uit toekomende bedelingen hebben geen hemelse roeping, geen hemelse positie, dus het moet over ons gaan. En er wordt tegen ons gezegd dat wij onder dat nieuwe verbond leven, dat Christus onze hoge priester is. Maar hier gebeurt wat vreemds, want hier, nou ja, wat vreemds, je zou het vreemd kunnen vinden, hier wordt namelijk een profetie uit het Oude Testament aangehaald en er wordt gezegd dat de Heer over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond zouden oprichten. En dan is er altijd iemand die zegt van, hey, maar ja, ik ben geen Israël, ik ben geen Juda, ik ben maar gewoon een heiden, dus dat nieuwe verbond is niet voor mij. Ja, zo ken ik er nog wel een. Dan zegt, wat men zegt is, ja, met dat nieuwe verbond is beloofd aan Israël, dus het is niet voor de gemeente. Maar dan ken ik er nog wel een. En wie was de Messias beloofd?
Joden.
Aan de Joden, aan Israël, ja. Ja, of niet? Ja, ik kan zo'n schriftplaatsen opnoemen waar duidelijk staat dat het voor de Joden is. Ik zou voor jullie dat de Messias uit de Joden ook voort zou komen, maar ook dat die profetie gedaan wordt aan Joden en gezegd van ja, maar of aan heel Israël, jullie Messias komt. Maar dat betekent toch niet dat het alleen voor Israël is, want de Messias die wordt beloofd en die wordt beloofd aan een bepaalde groep. Maar dat wil niet zeggen dat het exclusief voor die bepaalde groep mensen is. Maar hier, uit dit soort gedachten ontstaan wel hele vreemde leringen, hoor. Dus je moet erop verdacht zijn. Een ander mooi argument is altijd, als men zegt, wij leven niet onder het nieuwe verbond. Ik vraag me trouwens altijd af waar men dan wel onder leeft, want dat is helemaal nooit duidelijk dan. Maar als men zegt, ja, wij leven niet onder het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond is voor Israël en wij zijn geen Israël. Dan is mijn vraag, hoe weet jij of jij wel of niet Israëliet bent? Ik heb me laten vertellen dat mijn oma een halve Jood was.
Ja,
een half Jood. Een halve Jood. Nee, half Jood. Dus ja. En als je opa, als je stel je voor dat je, nou, je moeder is een Jood en je vader is een heiden. Wat ben je dan? Ja. Dat heeft er gewoon domweg niks mee te maken waar je van afstamt. Want de zaligheid is voor en voor de Jood en ook voor de Griek. Dat maakt niks uit voor Jood en heiden.
En zoek maar eens uit waar de 10 stammen gebleven zijn.
Wat zeg je? Zoek dan maar eens uit waar de 10 stammen zijn gebleven. Dat is altijd een prachtige, want dat ligt hier op de achtergrond. Zit dat er heel dik bovenop. Zeker in het hele hoofdstuk van Jeremia 31. En bij dat soort redeneringen, daar komt bij. Ja, het hele Oude Testament is allemaal geschreven, nou ja, bijna allemaal geschreven aan Israël. Dan wel aan de Joden, want aan de Joden is het woord Gods toebetrouwd. Is het dan niet voor ons? Jawel, er staat toch ook niet dat het alleen voor de Joden is. Wat er staat is dat het woord Gods aan de Joden is toevertrouwd. Zij hadden het beheer daarover. En aangezien zij het beheer over dat woord hadden, worden ook aan hun die beloften gedaan. En daar komt bij dat als je nou in de dagen van het oude verbond leefde, je ziet dat volk Israël, wat bijvoorbeeld verlost wordt uit Egypte, dan had je dus ook gewoon als Egyptenaar achter Mozes aan kunnen lopen, dwars door de Rode Zee heen, en dan maakt hij in één keer deel uit van Israël. Dus als je zegt, ja, wij zijn geen Israël, dan zeg ik, nou, op grond van geloof, ja, ben je wel Israël. Alleen, dan komen we bijvoorbeeld in de problematiek van de Romeinen 9, dan zoek ik die tenslotte nog maar even op. Er zijn namelijk, dat moet ik dan voor de volledigheid maar even zeggen. Er zijn over het algemeen zijn er twee gedachtegangen. De ene gedachtegang is dat in de dagen van de Heer Jezus Israël ongelovig was. En iedereen die daarna tot geloof is gekomen, de gemeente namelijk, die wordt geplaatst in de positie van Israël, want Israël is ongelovig geworden en de gemeente wordt gesteld in de plaats van Israël en van Israël komt niks meer terecht. En alle profetieën uit het Oude Testament zijn allemaal van toepassing op de gemeente. Letterlijk of overdrachtelijk, doet er niet toe, ze zijn allemaal van toepassing op de gemeente, alhoewel ze over Israël gingen. De andere variant zegt, nee, er is wel degelijk nog een toekomst voor Israël. Alle beloften in het Oude Testament zijn allemaal nog niet vervuld. Moeten allemaal in de toekomst nog aan Israël vervuld worden. En wij als gemeente zijn een tussengeschoven bedeling. En wij hebben niks met Israël van doen. En de waarheid ligt er precies tussenin. Er is een toekomst voor Israël. Maar dat betekent niet dat wij niks met Israël van doen hebben. Want de profetieën over Israël en aan Israël zijn wel degelijk op ons van toepassing. En dan lees ik Romeinen 9 vers 4 eerst nog maar even. Paulus zegt hier in Romeinen 9 zegt hij dat hij het nogal erg vindt dat zijn maagschap, zijn familie naar het vlees, namelijk de Israëlieten, dat die niet gelovig zijn. Dat zegt hij in vers 3. En dan zegt hij in vers 4, dat zijn dus Israëlieten. Welker is, dat wil zeggen aan hun is het volgende, voor hun is het volgende bedoeld. Namelijk, ja, aanneming tot kinderen staat er. Maar daar staat zo'n stelling, en ik ga er maar snel overheen. Zo'n stelling en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst aan God, of de dienst van God en de beloftenissen. Die dingen, die zijn aan Israël beloofd. Maar wat hij nu juist zegt hier, is dat heidenen daar deel aan hebben. En dat hij het zo jammer vindt dat die Israëlieten er zelf geen deel aan hebben. Terwijl het wel aan Israël beloofd is. Het is aan Israël beloofd. Israël heeft er geen deel aan. Dus de heidenen krijgen er deel aan. Nou ja, degene die geloven in ieder geval. En dan zegt hij in vers 6. Want dan kan je natuurlijk zeggen. Dat er iets niet klopt. Van ja, het was aan Israël beloofd. En God moet zijn belofte toch nakomen. Dus Israël moet toch daar deel aan krijgen. Maar dan is de vraag, wat is eigenlijk Israël? En dan zegt hij in vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Zo van, nou ja, God heeft belofte gedaan aan Israël, maar daar komt niks van terecht. Nu wordt het in één keer aan heidenen vervuld. Want dat ze aan heidenen vervuld worden, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want die heidenen worden gewoon Israël, als Israël gerekend. Want dat is wat erachter staat. Er staat, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Daar kan je wel zeker 5 minuten over nadenken. Over zo'n uitspraak. Zij zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En de makkelijkste lezing is gewoon dat niet iedereen die uit Israël, uit Jacob, voortkomt, afstamt, die is toch niet behorend tot Israël of Jacob. Want heel snel, waarom werd Jacob Israël genoemd? Wanneer? Op het moment dat hij zich overgaf aan de Heer. Dat hij tot geloof kwam, tot overgave aan de Heer. Dat hij de strijd staakt en dat hij zich overgeeft aan de Heer. Op grond van geloof heet hij dus Israël. En als wij dus tot geloof komen, worden wij ook gerekend tot Israël. Dan wel, als een Israëliet van nature, van afstamming, als die ongelovig is, dan houdt hij op iets met Israël van doen te hebben. En daar gaat de rest van het hele hoofdstuk ook over, dat het er niet om gaat of je letterlijk zaad van Abraham bent, vers 7.
Er staat er ook ergens in Romeinen van, de gelovige is de ware Jood.
Ja, ja, zelfs de Jood, niet is... Ja, 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 ja. Ja, ja, klopt, in Romeinen hoofdstuk 2, ja, dan sluiten we daar ook mee af, want het is de hoogste tijd. Ja, die is misschien nog wel duidelijker. Die in Romeinen 9, die is heel kort. En dat wordt in heel weinig woorden wordt heel veel gezegd. En dit is misschien wat beter te volgen. In Romeinen 2 vanaf vers 25. Gaat over de besnijdenis. En de besnijdenis behoorde bij Israël dan wel bij de Joden. En daar staat er in vers 25. Want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhout geworden. Dat wil zeggen, je kan je wel laten besnijden. Maar als je de wet toch niet houdt, dan betekent dat helemaal niks. Dan ben je gewoon een heiden, dan maakt niks uit. Of dan draait hij het om en dan zegt hij, indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, als iemand dan wel volgens de rechten der wet leeft, en die is dus niet besneden, dat is de voorhuid, zal niet de voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden? Dan mag je wel letterlijk niet besneden zijn, maar dan overdrachtelijk ben je wel degelijk besneden. En zal de voorhuid die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt. Vrij ingewikkelde zin. Het is laat, ik ga naar 28. Want die is niet een Jood, want hier gaat het om namelijk. Die is niet een Jood die het in het openbaar is. Dat wil zeggen wie lichamelijk besneden is. Hoe openbaar dat is, vraag ik me toch steeds af. Want zo openbaar is het toch niet? Ja, inderdaad. Ik hoop dat je begrijpt waar het over gaat. Het gaat er niet om of je letterlijk besneden bent. Staat er nog een keer achter. Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Staat er dus achter wat het betekent. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten. En dan zijn we weer in 2 Korinthe 3. In de besnijdenis des harten in de geest en niet in de letter. De laatste is ook heel sterk, hè? Wiens lof niet is uit mensen, maar uit God. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart en God kijkt naar onze binnenkant. En als wij gelovigen zijn, dan zijn wij besneden. Want die besnijdenis, ja, wat het allemaal uitbeeldt, kan ik ook allemaal nog wel weer op ingaan. Maar het is al lang tijd, het laatste wat ik nog zeg, is die besnijdenis des harten, wat hier staat. Er staan keurige verwijzingen onder naar het Oude Testament. Die wordt namelijk in het Oude Testament ook al genoemd. Waaruit je dus kan concluderen dat zo'n ritueel als de besnijdenis een overdrachtelijke betekenis heeft. Namelijk dat we zouden besneden worden, niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. Nou, daar laat ik het voor vandaag bij.